Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Lucas 2 en daarvan de versen 10 en 11. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welken is Christus de Heere in de stad Davids. Gemeente, dat was een kerstnachtdienst daar in de velden van Efrata. Eerlijk gezegd ben ik daar persoonlijk niet zo fan van kerstnachtdiensten. Het gaat dan, ben ik wel eens bang, meer om de sfeer dan om de Heer, de Heere. Meer om de sfeer dan om de Heer, de Heere. En het moet gaan om de feiten, om de zaken. Het moet ons gaan om het kind, niet om de franje eromheen. U mag daar van mij best anders over denken. Maar dan zeg ik, dan moet u het papier maar nemen als u mij dan het cadeau maar schenkt. Dan mag u het papier houden als u dan mij het cadeau maar schenkt. Want het gaat om die gave Gods in Christus Jezus onze Heere. Die onuitsprekelijke gave, Gods grootste cadeau, zijn enig geboren zoon. Kerstnachtdiensten dus, nee, tenzij de Heere God die zelf belegt. En dat deed hij dus in de velden van Efrata. De herders hebben niks belegd. Er was geen prediker uitgenodigd, toch gekomen. Er was geen koor aanwezig om te zingen, toch gekomen. Er was dus een prediker. Er was kerkvolk. Al waren ze daar niet voor in de velden van Efrata aanwezig om naar de kerk te gaan, het was er toch een hagepreek in de velden van Efrata. Het was midden in de nacht. En waarom zou dat nou zijn dat Jezus in de nacht geboren is? Zou dat nou ook nog iets inhouden, iets te betekenen hebben, dat het in de nacht is geschied? Ze hielden de nacht waken over hun kudde. En kunnen we dat wat opmaken? Nou gemeente, ik denk het wel. Ik denk wel dat de Heere dat ook precies zo heeft gewild. Je ziet dat ook bij de opstanding uit de doden. Wanneer staat Jezus op? Als het begint te lichten. Als de zon opkomt. En dat is niet toevallig. De morgen van de opstanding niet. Dat is zeker niet toevallig. Die tijd is van tevoren door God bepaald. En zo is ook zijn geboorte midden in de nacht niet een tref. Nee, een schone, stille nacht was het niet. Want dat is het nooit op deze aarde. Een schone, stille nacht. Het licht schijnt in de duisternis en die is niet schoon. Die is ook niet stil. De duisternis is vijandig en rumoerig. De duisternis wil het licht niet. Die heeft het licht niet begrepen, gelukkig ook niet kunnen grijpen, niet kunnen keren, dat niet. Maar de duisternis staat altijd het licht tegen. En die duisternis, dat zijn wij. We letten op de kerkgangers. Herders op het veld. Dat moet wel geweest zijn, gemeente, dat kan niet anders. Op een plaats waar de kudden samenkwamen om te overnachten. Want iedere kudde heeft altijd maar één herder. Dat is normaal, dat is nog steeds zo. Iedere kudde heeft één herder. Maar in de nacht kwamen ze vaak bij elkaar waar de schaapskooien waren, waar de putten waren en de schaapskooien. Dat lees je ook al in het Oude Testament, in de geschiedenissen van Jacob en van Mozes. Mozes toen hij in Midian was, dat de kudden daar bijeen werden gedreven in de nacht. En ja, dan moest er natuurlijk gewaakt worden. Een deel van de herders sliep. En ze verbeurten elkaar natuurlijk. Dan de een slapen, dan de ander weer wakker. Dat is logisch, hè. Dan moet je wel met velen zijn. De kudde moet bewaakt worden tegen wilde dieren die misschien over de omheining willen springen. Tegen dieven en moordenaars, zegt de Heer Jezus in de gelijkenis van de goede herder. Dieven en moordenaars die de kudden willen verderven en slachten en stelen. Ja, dat is allemaal nodig. En zo zal dat daar in die velden van Efrata ook geweest zijn. Een plaats waar herders, want er waren herders in die landstreek, in het meervoud, waar ze tezamen kwamen met de kudde om die te laten overnachten. Herders was een onaangezien volk in die tijd. Onaanzienlijk. Ze werden eigenlijk door de groten van het volk, de leidslieden van Israël, werden ze eigenlijk wat veracht. Het waren maar herders. En dat is eigenlijk onbegrijpelijk, vindt u ook niet? Dat is eigenlijk onbegrijpelijk dat dat gebeurde. Want als je nou het hele Oude Testament en ook het Nieuwe erbij neemt, dan zie je dat het herderschap juist een heel bijzondere taak is, juist een geëerde taak. Abraham had herders in dienst. Lot had herders in dienst. Jacob was herder bij zijn schoonvader Laban, lange tijd in dienst geweest. Mozes was het in de woestijn in Midian, bij zijn schoonvader Jethro, 40 jaren lang. Zij leidde daarna zijn volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Zo staat er in een van de psalmen. God wordt de herder van Israël genoemd. De Heere is mijn herder. Christus heet de herder. Tot in de openbaring van Johannes toe vind je dat. Predikanten zijn herders en leraars. En dat kan dan toch niet een onaanzienlijke functie zijn. Als God zelf daarmee wordt vergeleken, zichzelf ermee vergelijkt. Hij is de herder Israëls. Als zoveel uit het oude verbond, zelfs de aartsvaders zich daarmee bezig hebben gehouden met herderswerk, dan is het toch wel heel vreemd, nietwaar, dat je daarop neerziet. En toch was dat in de dagen toen de Heere Jezus geboren werd, wel het geval. Herders waren maar herders. Heel vreemd eigenlijk, dat er zo op hen werd neergekeken, maar fariseeën en schriftgeleerden hadden het wel vaker mis, nietwaar? Denk maar eens aan Nicodemus, die wist ook niet wat wedergeboorte was, terwijl dat toch bijna op iedere bladzijde van de Bijbel wel te lezen valt, dat een mens wederom geboren moet worden. Nicodemus wist het ook niet. Ze wisten wel meer niet, nietwaar? Ze wisten wel meer niet, die fariseeën en leidslieden van Israël. Zij hielden de nachtwacht over hun kudde. Ja, gemeente, dat is eigenlijk het enige wat er van ze geschreven staat, hè? Dat ze dat aan het doen waren. Gewoon. Zoals iedere andere nacht. De afwisselende wacht. Dan de een, dan de ander. En de rest lag gewoon te slapen. We moeten er maar geen vroom verhaal van gaan maken. Ze deden gewoon hun plicht. We moeten er geen vroom verhaal van gaan maken in die zin dat je ervan moet gaan maken dat ze daar juist zaten te bidden om de komende zaligmaker. Dat ze het er juist met elkaar over hadden, die zaligmaker die geopenbaard zou worden in Bethlehem. Of dat ze er juist om zaten te bidden of net wat ook. Hè. Je moet daar geen vroom verhaal omheen breien. Ik zeg niet dat het geen mensen waren die er naar uitkeken. Dat zeg ik niet, dat zult u niet van mij horen. Ik zeg niet dat zij de vertroosting Israëls niet verwachten. Dat zou best kunnen zijn. Maar ik wijs u er wel op dat het er niet van ze staat. Van Simeon staat het er wel. En van Anna ook, die week niet uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En van Zacharia staat dat zijn gebed werd verhoord, zei de engel Gabriel. Zijn gebed om het heil van zijn volk was verhoord. Dat hebben we vorige week zondagmorgen nog gezien. Maar van de Heer staat het er eenvoudigweg niet. Er staat alleen maar, zij hielden de nachtwacht over hun kudde. Ze deden gewoon hun dagelijkse plicht. En dat is ook God dienen, hè? Dat is ook God dienen. Als je je ambt en plicht, je beroep, je goddelijk beroep, met God en met ere uitoefent. Stofzuigen, zegt Kolbrugge ergens. Stof oprapen en naald en draad om een kous te stoppen. Dat is ook God dienen. Een huisvrouw die plichtsgetrouw de sokken stopt. Dat doet niemand meer bijna onder ons, denk ik, sokken stoppen. Maar vroeger werd dat veel gedaan. Die dient ook de Heere in het trouwe nakomen van de huiselijke zorgen. Door te zorgen voor het gezin, dat is ook een stukje dienen van God. Ze hielden de nachtwacht over hun kudde. Dat is het enige wat er van ze staat. En of ze nou aan het verwachten waren of niet. Gemeente, die verwachting kan ook onder de prediking worden gewekt, nietwaar? Gewerkt. En dat is precies wat de Heer hier doet. Hij stuurt een prediker naar ze toe, van hoge komaf, uit de hemel vandaan. En onder de prediking worden ze gaande gemaakt. Of ze nou verwachten, ja of nee, door de prediking gaan ze op weg. Daar hebben we toch wel verwachting van, dat er in de prediking iets kan gebeuren. Misschien ben je wel volstrekt ongeïnteresseerd gekomen, dat zou kunnen. Misschien ben je wel gekomen met de gedachte van, nou, ik moet toch één keer naar de kerk op kerst, want anders is het toch helemaal geen kerst geweest. Is waar natuurlijk, hè, dat het dan geen kerst geweest is. Het kan ook zijn dat je juist wel met verwachting kwam, maar u bent het er toch ook wel mee eens dat die verwachting ook onder de prediking kan ontstaan, ook als die er niet is, of als die op een heel laag pitje is komen te staan, dat zou ook nog kunnen hebben. Dat u wel eens betere tijden hebt gehad dan nu, maar dat het wat weggezonken is. Een beetje gewoontjes is geworden allemaal, een beetje slap. Ja, dat gebeurt maar zo. Ook in het geestelijke leven. U houdt er toch wel rekening mee, hè? Dat als de prediking uitgaat, dat God machtig is met zijn machtig woord het vlammetje bij u aan te steken of aan te blazen. Als het heel klein is, dat de Heere God het met zijn woord wil aanblazen, zodat het weer helder gaat vonken. Hij wil het niet uitblazen, hij wil het aanblazen. Het vuur in uw hart, als dat er nog smult wellicht, en als het er nog niet is, dan wil hij het er aanbrengen. Dat kan hij doen door de prediking, dat wil hij doen door de prediking, maar dat geloven wij toch ook wel dat dat gebeurt. Anders kunnen we net zo goed naar huis gaan. Als u en ik dat niet meer geloven, dan heeft het geen zin om nog kerk te houden. Dan kunnen we net zo goed amen zeggen en de dienst beëindigen en allemaal naar huis gaan en hier nooit meer terugkeren. Als we niet geloven dat God door de prediking van het woord, dat de Heere God daarmee aan de gang kan brengen. Hij brengt die herders aan de gang. Ze lagen daar bij de kudde, maar ze moeten naar Bethlehem. En dat gebeurt door de prediking van het woord. Ze worden gaande gemaakt naar het kind van Bethlehem toe. De Heere is bij machte om dat door zijn prediking te doen. Of ze hem nou verwachten op dat moment of niet verwachten, de Heere kan die verwachting werken door zijn woord. En zie daar een engel des Heeren. Er staat niet bij wie het was. Twee keer hebben we Gabriël gezien. Bij Zacharias en bij Maria. Maar hier staat gewoon een engel des Heeren. Eentje maar. Eentje maar. Aanvankelijk is er maar één. En pas als de engel uitgesproken is, als de preek ten einde is, dan komt daar een koor van ontelbare engelen naar bij staan. En die zingen staande het Ere zijn God. Dat doen wij ook staande straks na afloop van de dienst. Staande het Ere zijn God. En dan vertrekken ze alle tezamen weer naar de hemel toe. Dan is de kerkdienst afgelopen. Dus de preek en de slotzang. Dat was de hele dienst. Dus preek en de slotzang. En dan is de preek, de dienst afgelopen. Dan gaat zowel de prediker als het koor, dat gaat weer naar de hemel terug. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen, staat er. Gemeente, de heerlijkheid des Heren, dat is altijd Gods aanwezigheid. In het hele Oude Testament is dat zo. De heerlijkheid des Heren, als die verschijnt in de wolk, of in de vuurkolom, of in de tabernakel, dan is dat altijd teken dat God er is. God is er. Niet alleen de engel is er, maar ook God is er. En die omstraalt hen van alle kanten. Die omringt hen aan alle zijden. God is tegenwoordig. God is in ons midden. Laat ons diep in het stof aanbidden. Niet slechts een engel. God zelf is daarbij. En de engel, de gezant, die brengt de boodschap. Vreest niet, want natuurlijk vrezen ze. De heerlijkheid des Heren omscheen ze. Gods eigen aanwezigheid, dat kan geen mens van zichzelf verdragen. Dat zie je dus steeds. Daar heb ik al eens vaker op gewezen. Dat zie je steeds. Als er iets uit de hemel komt. En een sterfelijk mens, een zondig mens. Die wordt dat gewaar. Dan beef en sidder je. Dan lig je als dood aan zijn voeten. Zoals Johannes op Patmos. Maar de engel neemt de vrees weg. Ik ben niet gekomen om u te verschrikken. Ik ben niet gekomen om u te verschrikken. Integendeel. Ik evangeliseer u grote blijdschap. Dat staat er. Ik evangeliseer u grote blijdschap. Het woord verkondigen, er staat hier het woord evangeliseren. En wat betekent dat? Evangeliseren, dat betekent de goede boodschap brengen. We zeggen wel eens de blijde boodschap, maar het is de goede boodschap. En dat is de inhoud daarvan. Is die blijdschap die God gaat schenken. De goede boodschap van het blijde. De goede boodschap van het blijde. Maar evangelie betekent goede boodschap. Dus ik breng u een goede boodschap. En die houdt grote vreugde in. Geen beven. Geen schrikken. Maar juist grote vreugde en blijdschap. Daar neemt hij de angst, de de vrees mee weg. Ja, en wat is dan het goede nieuws, de goede boodschap, het evangelie? Wel, ik evangeliseer u, zegt de engel, u, dat u heden geboren is te zaligmaken. U. Er staat eigenlijk drie keer u. Ik verkondig uw grote blijdschap, dat u geboren is te zaligmaken, en dit zal u het teken zijn. Het is allemaal voor jullie. Jullie herders. Het is allemaal voor jullie. Dat is wat. Als de Heere God dat vanmorgen ook tot ons zegt. Het is voor u bestemd en voor jou bestemd. Dat ik mijn zoon naar de wereld gezonden heb. Dat evangelie. Die grote blijdschap. Die is voor jullie bestemd. Het wordt geadresseerd. En ook vanmorgen wordt hier het evangelie geadresseerd. Het is niet alleen voor anderen, het is ook voor u, ook voor jou. Grote blijdschap. En dan staat er zelfs bij die al den volke wezen zal. Die al den volke wezen zal. Er staat niet alle volken. Het gaat hier niet om de heidenvolken van de hele wereld. Straks zal blijken dat hij daar ook voor kwam. Absoluut. Maar hier is bedoeld het hele volk. Het hele volk. Alle den volken betekent het hele volk. Daar is Israël mee bedoeld. Alle den volken, daar is geheel Israël mee bedoeld. En gemeente, ook dat is indrukwekkend. Dat u is indrukwekkend. Die directe aanspraak. Want wat heb je eraan te weten dat hij geboren is, als je niet weet dat hij voor jou geboren is? Wat heb je daar in vredesnaam aan? Je moet het toch weten dat hij voor jou gekomen is. Is. En zo klinkt daar de belofte uit de mond van de engel. Hij is voor u gekomen. Ik predik u grote blijdschap. U grote blijdschap. Jullie herders, maar niet alleen jullie. Ook zij die hier met ons niet zijn. Het hele volk van Israël. En er zijn er dan zoveel in dat volk die hem helemaal niet begeren, dat is waar. Er zullen er zoveel zijn die hem verwerpen, dat is waar. Dat is een volk dat straks zal roepen, kruisig hem, dat is waar. Dat is een volk dat zich verhardt in ongeloof, dat is waar. Dat is zeker allemaal waar. En desalniettemin, zo is de belofte, hij is voor dit volk, voor het hele volk gekomen. Want de beloften gelden het hele verbondsvolk. De beloften gelden voor heel het verbondsvolk. En daar mogen wij ook bij worden. In Israël ingelijfd. Wij mogen ook deel hebben aan het verbond dat hij met Abraham en zijn zaad gesloten heeft. En dus geldt het ook voor ons, ja zeker ook voor ons, maar toch in de eerste plaats staat hier, in de eerste plaats, voor dat volk Israël en dan zonder enig onderscheid. Ik moet even aan de handelingen der apostelen denken. Hoe de apostelen na Pinksteren, net Pinksteren en na Pinksteren, het evangelie aan het volk verkondigd hebben. Dan zegt Petrus rechtuit tegen het volk. Gij hebt hem gedood. Gij hebt hem gedood. Maar God heeft hem opgewekt. En nu zijn er tijden van verkoeling gaande voor het aangezicht des Heeren. Dat wil zeggen, God wil zijn toren laten varen. En de zaligheid is in geen ander. Dat zegt Petrus tegen Caiaphas. Als hij samen met Johannes voor de Joodse raad staat, voor het Sanhedrin staat. Hij zegt, de zaligheid is in geen ander. Er is ook onder de ganse hemel niet een ander gegeven door welke wij kunnen zalig worden. Geen andere naam dan Jezus. En dan biedt hij daar zelfs aan Caiaphas, die zijn klederen gescheurd had, hij is des doods schuldig, biedt hij zomaar de zaligheid aan. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zo velen als er de Heere onze God toe roepen zal. Zo wordt er gepredikt door de apostelen. Zij bieden aan het hele verbondsvolk de Christus aan. Hij is de koning Israël. De koning van het hele volk. Hij heeft recht op allen. Ze mogen allen tot het heil en tot de zaligheid genodigd worden. In de aanbieding van het evangelie mogen we geen onderscheid maken tussen de een en tussen de ander. Zondaren worden geroepen. En dat zijn we allemaal. Zondaren. En het evangelie der zaligheid, als het verworpen wordt, ja, dat is Gods zaak niet, hè? Dat is de zaak van de mens die het verwerpt. Je kunt nooit zeggen, het was me niet gegund. Het was niet voor mij bestemd. Je kunt nooit God de schuld geven, hè, als je verloren gaat. Dat doen we wel vaak, stiekem, heimelijk. De schuld naar God toe schuiven. Maar dat kan niet, kijk maar in onze tekst. Hè. Dat u is heden geboren de zaligmaker. Grote blijdschap welke al de volken wezen. Het is voor het hele volk bestemd, die grote blijdschap. Ze zouden er allemaal in kunnen delen, nietwaar? En als mensen het laten liggen. Als mensen zich er tegen teweer blijven stellen. Lieve mensen, je gaat verloren door eigen schuld hoor. Zo zijn er ook velen van dat verbondsvolk verloren gegaan door eigen schuld. Maar het was hun verkondigd. Het was hun aangeboden. De Heere heeft ze het evangelie voorgehouden. Het is hun gepredikt geworden. Het was voor ze bestemd welke al den volken wezen zal. En wat je ermee doet... Ja, dat zul je voor God te verantwoorden hebben. Als je die grote blijdschap aan je voorbij laat gaan, als je daar je schouders over ophaalt, of denkt van, ach ja, laat maar lopen, dat zal wel voor een ander zijn, en niet voor mij. Als je onverschillig bent en je leeft maar voort, ja, dan heb je het aan jezelf te wijten. De prediking is geschied. De prediking is geschied. Ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Hij is voor het hele volk, niet alleen voor jullie, maar voor het hele volk, herders. Laat het alom maar horen, want ze mogen het alle weten. Christus is geboren. Ja, want dat is de inhoud van de prediking. En dat u heden geboren. U, heden geboren. U, voor u, heden geboren. En dat heden, gemeente, dat is er nog steeds zo dikwijls als de prediking uitgaat. Je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk een blijvend heden. Ook vanmorgen als dat gepredikt wordt, dat goede evangelie, die goede boodschap, die grote blijdschap verkondigd wordt, dan is dat nog weer een heden, het heden van vandaag. Het heden indien gij zijn stemmen hoort. Ik zeg u dat heden u geboren is. De zaligmaker. Welke is Christus? De Heere in de stad Davids.
De zaligmaker. Redder. Behouder. Zijn naam wordt hier niet genoemd. Die konden de herders ook niet weten nog. Hè? Die naam moest nog gegeven worden. Op de 8e dag bij de besnijdenis, toen noemden ze zijn naam Jezus. Maar zijn naam klinkt hier al wel door in dat woord redder. Behouder. Redder van verlorenen. En wie wil er nou een verlorene zijn? Wie wil er nou spartelen in het water? Wie wil er nou op verdrinken staan? Nee, dat willen wij liever niet. Dat wilden ook in het volk Israël velen niet. Niet toegeven dat ze verloren waren. En daarom is ook de grote blijdschap aan ze voorbij gegaan. Al degenen die zich verloren mogen weten en verloren zien. En die geen redder kennen. Die geen redder hebben voor hun ziel. Die zien die grote blijdschap. Hoe meer verloren je bent, durf ik wel te zeggen. Hoe meer verloren dat je jezelf weet. Hoe groter de blijdschap. Want daar kan ook een verschil in zijn. In de mate waarin je je verblijdt, daar kan een verschil in zijn. Maar hoe ellendiger je bent van jezelf. Hoe dieper dat je jezelf in de zonden en in de schuld weet liggen. Hoe reddelozer je bent van jezelf. En als je dan de Christus verkondigd krijgt en voor Christus aangeboden voor u geboren, ja, voor mij geboren. En je mag dat door de leiding van de Heilige Geest ook je eigen maken. Ja, dat is Hij. Hij is ook voor mij geboren. Dan is de blijdschap navenant groot. Groter, hoe meer dat je jezelf verloren zag en verloren wist. Een redder is geboren. De zaligmaker. De behouder. De heiland. Welke is? Christus. De Heer. Christus. Ja, ik moet het altijd weer vragen op de catechisatie aan de jongelui. Altijd weer vragen. Wat betekent nou toch Christus? En ik heb het ze wel al wel 10 keer verteld, denk ik. Maar ze weten het vaak toch nog niet. Hè? Dat schijnt er maar moeilijk in te willen, wat nou Christus betekent. Ik zou eigenlijk wel eens willen weten hoeveel er dan van u het nou zomaar even meteen kunnen zeggen. Maar wat is nou Christus dan? Wat betekent die nou? Ik denk dat er ook nog velen van de volwassenen mij het antwoord moeten schuldig blijven. Christus, dat is de Messias. En Messias, dat is de gezalfde. De gezalfde des Vaders. Dat is Christus. De Christus, dat is de gezalfde. En dat duidt hem aan in zijn ambten als koning, als profeet, als priester. En zo wil hij ook gekend worden, gemeente. Zo wil hij ook gekend worden. Als redder, als behouder. Maar als je hem als redder en behouder kent, dan ken je hem ook als jouw profeet, als jouw koning en als jouw hoge priester. Dat kan niet. Dan ken je hem ook in die 3 ambten, alle 3 tegelijk. Wie hem als Jezus kent, kent hem als Christus. En wie hem als Christus kent, kent hem in alle 3 ambten tegelijk. Die zit aan zijn voeten. Zoals Maria aan zijn voeten zat om het woord van God te horen, het goede deel uitgekozen. Die komt achter hem aan om door hem meer en meer onderwezen te worden. Dat is dat profeet zijn van hem. Jij bent de leerling. De discipel. Je kent hem als priester, want hij stierf aan het hout. Hij heeft daar het offer gebracht van zichzelf, nietwaar? Dacht je dat er iemand de zijne kon wezen zonder hem in die gestalte te kennen? Als hoge priester? Die het enige offerande bracht. De enige offerande. En je kent hem ook als koning. Want je knielt aan zijn kribben neer. En ook aan zijn kruis. En ook aan zijn troon die hij nu bij de Vader heeft. Je bent zijn onderdaan. Christus te kennen in zijn ambten. Jazeker. Dat is nodig. Dat is goed. Dan ga je van het ene ambt naar het andere en je komt hem in alle drie de ambten kom je hem tegen als jouw gezalfde des vaders. U is heden geboren, de redder, de zaligmaker. En dat is Christus, de Christus in zijn drievoudige ambt. De Heere, redder, Christus, Heere staat er. Een en al Heere is hij ook. En dat Heere, dat betekent, hij is aan God gelijk, want die wordt ook Heere genoemd. En de Vader is ook Heere, de Zoon evenzo. En dat duidt dus aan zijn goddelijke natuur, dat hij de Zoon Gods is. En het duidt tevens aan dat je zijn eigendom bent. Want waarom noemen wij hem Heere? Je noemt hem Heere als je zijn dienstknecht bent. Zijn slaaf. Zijn gekochte eigendom. Dat zit in die naam Heere. Als je hem Heere noemt, dan zeg je, ik ben van u en ik dien u ook. Begrijpt u dat? Je kunt wel tegen de Heer Jezus Heere zeggen, maar ja, als dat geen gehoorzaamheid betekent. Als dat niet betekent dat je doet wat hij zegt. Nou, dan heeft het niet veel zin om voortdurend tegen hem Heere te zeggen. Wat noemt gij mij Heere, Heere, en gij doet niet hetgeen ik zeg, zegt de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen. En tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Je moet dan ook doen wat ik zeg. Je moet dan ook doen wat ik zeg. Dan heeft het alleen maar zin om hem Heere te noemen. Welke is Christus, de Heere in de stad David. Wat een vreugde. Kent u die vreugde? Hebt u die vreugde? Is het u tot vreugde? Dat de zaligmaker geworden is. En dat hij de Christus is. Dat hij koning is, uw koning. Uw hoge priester. Uw profeet. Is dat u tot vreugde dat hij uw Heere is? Grote blijdschap. Grote blijdschap. Of is je dat nog niet? Kijkt u er niet echt van op? En kan het uw hart nou eigenlijk helemaal niet in vuur en vlam zetten? Weet dat nou je ziel op geen enkele manier te verblijden? Ach, gemeente toch, zo was het zo velen met dat volk, hè. Al den volken zal het wezen, al den volken zal het wezen. Maar ze hebben het niet erkend, ze hebben het laten lopen, ze hebben er geen grote vreugde in gezien. En dat gebeurt nog. Ook onder Gods verbondsvolk dat hij onder de heidenen heeft. Wat dat betreft zijn wij niet anders dan dat volk dat hier bedoeld wordt. Alle de volken, dat is Israël. Maar wij zijn niet anders. Wij zijn ook in dat genadeverbond betrokken geraakt. Dankzij Gods erbarmen. Hè. Het verbond heeft zich tot de heidenen uitgestrekt. En we mogen allemaal onder de bediening van het verbond verkeren. En daarom mogen we alle de beloften van het verbond gepredikt krijgen. Hij is u geboren. Grote blijdschap die alle de volken wezen zal. Dat u geboren is, de zaligmaker. Ik verkondig het u, die belofte. Maar als u nou geen grote blijdschap erin wilt zien, en je volhardt daarin, je viert wel kerstfeest, maar je viert geen kerstfeest. Er is wel vrolijkheid, maar er is geen vrolijkheid van deze soort. Geen vreugde in hem. En die komt er niet ook. Wat zou dat droevig zijn? Wat zou dat droevig zijn? Ik verkondig u grote blijdschap. Maar als er nou onder ons zouden zijn die zeggen, ja dominee, allemaal goed en wel, maar daar zitten we niet op te wachten. Daar zitten we echt niet op te wachten. Geef mij maar een kerstel. Die heb ik net zo lief. Kijk, als dat zo zou zijn, gemeente, dan gaat het ook ons voorbij, zoals het helaas ook velen in Israël voorbij gegaan is. Maar u zult nooit kunnen zeggen, nooit kunnen zeggen, ik heb het niet geweten. U zult nooit kunnen zeggen, hij heeft het mij nooit aangeboden en aangezegd. Je kunt nooit, u zult nooit kunnen zeggen, ik wist niet waar die blijdschap te vinden was. Want de engel in zijn hagepreek, die heeft het aangewezen. Daar is het. U is heden geboren. De zaligmaker. Dat is de blijdschap. Dat is de ware blijdschap in God. En dat is Christus. Dat is die koning. Dat is die hoge priester. Dat is die grote profeet en leraar. Dat is die Heeren uit den hemel. En zijn dienstknechten zijn, dat is nou zo'n grote vreugde. Die engel die wist dat ook wel hoor, want dat was ook een dienstknecht van de Heer. Hè? Die kwam uit de hemel vandaan, die wist ook wel dat dat een vreugde was. In de hemel is het louter vreugde, wat vermaken zich die engelen daarin, dat ze in de heerlijkheid des hemels zijn. Hij weet van vreugde af. Maar die vreugde kan ook op aarde komen. Die kan ook in uw ziel nederdalen. Maar dan moeten we de boodschap en de verkondigde Christus niet van ons afduwen. Nee, dan moet het gaan zoals het bij de herders gaat. Want wat zeggen ze tegen elkaar als het stil geworden is in de velden van Efrata? Ze zeggen tegen elkaar, laat ons dan heen en gaan. Want als die geboren is, die zaligmaker, als dat waar is, en ze hadden een teken ontvangen hoe ze hem zouden vinden, dan kunnen we hier niet blijven, dan mogen we hier niet blijven. Laat ons dan heen en gaan, ze sporen elkaar aan. Ze sporen elkaar aan, doet u dat ook maar, elkaar aansporen. Laat ons dan heen en gaan naar Bethlehem en zien het woord wat er geschied is. En straks komen ze terug. Ze gaan naar de schapen terug, ze gaan naar hun dagelijkse werk terug. Daar is niks mis mee. Ze gaan gewoon weer naar hun nachtwacht terug. Zeker waar. Maar ze gaan loven. Over alles wat ze gehoord en gezien hebben. Zij hebben de vreugde gevonden. Die grote vreugde. Word je niet jaloers? Ja, jaloers. Stik jaloers. Als het goed is, ja. Dat ik toch ook eens zoveel vreugde gewoon vind. Op dit kerstfeest. Zoveel vreugde. Terugkeer lovende en prijzende God. De engelenzang was hun zang geworden. De engelen loofden en prijzen God ook. Zij doen het nu ook. Zij doen het nu op deze aarde. De engelen in de hemel, zij op deze aarde. grote blijdschap. Wie Christus werkelijk kent, die weet welke blijdschap dat hier bedoeld is. Jezus zegt zelf ergens, dat is een blijdschap die de wereld niet kent. En zo is het hoor, zo is het hoor. Daar weet de wereld geen fluit van af wat die blijdschap inhoudt. Daar heeft die wereld helemaal geen enkel besef van en geen begrip van. Die zal er misschien om lachen. Dat zou kunnen. Laat maar lachen. Maar als je de Christus werkelijk kent, de redder, de zaligmaker, de Heer, dan weet je wat die blijdschap inhoudt. Grote. Grote blijdschap. Maar dan moet je dus wel naar de kribbe zijn geweest. Als die herders in het veld waren gebleven, gewoon bij de schapen, en ze hadden het over laten gaan, dan hadden ze die blijdschap niet gevonden. Was er wel verkondigd, maar ze hadden hem niet gevonden. Laat ons dan heen gaan. U, jij en ik. Heden. Amen.